Dus één ding is reis, je moet je rekening mee eens. Het verhaal begint in handelingen 8 met vervolging in Jeruzalem. Stefanus is net om het leven gebracht, om zijn vrijmoedige getuigenis. En nadat dat gebeurd is, barst er een enorme vervolging. En zijn christenen in Jeruzalem eigenlijk niet meer veilig. En dat gebeurt er met Jezus gezegd, dit evangelie moet vervolgd worden in Jeruzalem, Judea, Samaria en aan alle volken. En ze gaan ook uit naar buiten, ze vluchten eigenlijk voor die vervolging. En komen daardoor op nieuwe plekken. En zo komt Filippus in Samaria terecht. En hij brengt daar het evangelie. En er begint een opwekking plaats te vinden onder de Samaritaan. Nou, het feit dat Filippus naar Samaria ging, is best apart. Want de Samaritanen, ik weet niet, als u het evangelie leest, dan proef je dat er een spanning zit tussen de Joodse mensen in het beloofde land en de Samaritaanse mensen. En de geschiedenis daarvan, die is lang. En dat heeft te maken met toen het volk Israël in ballingschap werd geleid. Toen hebben de overheersende koningen, die hebben een deel van het volk, een klein deel, arm deel, eenvoudig deel, achtergelaten in het land. Van de Joodse bevolking. En die mensen hebben ze in de loop van die jaren daarna vermengd met de andere volken die daar leefden. En niet alleen qua bloedbonden, huwelijken, maar ook qua religie. Ze zijn in de ogen van Israël precies gaan doen wat God verboden had. Namelijk, ze moesten zich niet vermengen met andere volken. Als Israël na 70 jaar terugkeert uit de ballingschap, dan zie je bijvoorbeeld dat de priester Ezra heel fel is. Op het moment dat hij merkte dat de ballingen die teruggekomen zijn, die daar al een poosje geweest zijn, dat hij het voorbeeld van de Samaritanen gaan volgen. Hij is zo ontstemd erover dat hij zijn baard uittrekt zelfs. Ik kan me dat weinig meer voorstellen. Dat lijkt me. Dat is een duidelijk beeld van dit is ernst, of niet? En deze mensen, die Samaritanen, waren om die reden voor de Joden eigenlijk, daar ga je niet naartoe. Dat zijn afvalligen. Die hebben gedaan wat God door bij God van Mozes had gesproken dat het niet mocht. Filippus heeft een klein beetje een ander beeld op van die Samaritanen. Hij heeft waarschijnlijk ook die gelijkenis van Jezus gehoord toen hij het had over de barmhartige Samaritaan. En hij heeft geproefd dat Jezus heel anders kijkt naar die Samaritanen. Toen hij met zijn discipelen dwars door Samaria reisde en op een gegeven moment die pauze hield bij een waterbron en daar een gesprek aanging met de Samaritaanse vrouw. En door dat gesprek een heel dorp eigenlijk tot geloof kwam. Ze kwamen allemaal naar de bron toe omdat het getuigenis van die vrouw en heel nieuwsgierig had gemaakt. Dus in die zin denk ik dat Filippus die drempel ietsje lager had dan de gemiddelde Israëliet of Jood. Maar hij gaat naar Samaria toe, als de vervolging te groot wordt in Jeruzalem. En dan lezen we in Handelingen 8, vers 4, ietsje verder. Voordien, als zij, Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei. En toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw vernieten. En tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad. Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven. En de bevolking versteld toen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken. En iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op. Omdat ze werkelijk meenden dat hij de grote macht van God, dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in, omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunst. Maar toen Filippus en de koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigden, kwamen ze tot geloof en lieten ze zich dopen. Mannen zowel als vrouwen en ook Simon, de tovenaar, kwam tot geloof en liet zich dopen. Vanaf dat moment bleef hij voortdurend bij Filippus. En hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren. Maar even tot hier. Dat is een geweldig gebeuren daar. Al die mensen die daar onder het lijden van de naam van Jezus tot geloof. gaat dood. Zelfs die tovenaar, Simon, die voorheen met magie, magische kunsten, occulte krachten, de bevolking als het ware in zijn greep hield en angst inboezemde en eigenlijk de baas was daar. Ik weet, eigenlijk denk ik wel zeker, dat Filippus mensen doopte onder de belijdenis, op hun belijdenis van hun geloof in de naam van Jezus Christus. Het staat er heel expliciet eigenlijk in dit hoofdstuk. Dus ik durf denk ik wel te concluderen dat ook de bekering van Simon, de tovenaar, waarachtig was. En toch, dat zien we zo meteen als we verder lezen, was het, wat ze zeggen op zijn Engels, nog een mixed bag. Hij had nog lang niet alles op een rijtje. Hij was nog lang niet helemaal, nou ja, laten we zeggen, heilig, geheiligd. Hij moest nog leren wat discipelschap en gehoorzaamheid aan koning Jezus betekende. Wat dat voor zijn karakter zou betekenen, voor zijn positie zou betekenen, voor zijn praktijken zou betekenen. En ik denk dat dat een goede les is om te onthouden. Waar het evangelie begint door te breken in ons leven, is dat het begin van een weg van heiliging. En dat geldt ook, in ieder geval hier, voor de doop. Het belangrijke is dat mensen met hun mond belijden, dat ze met hun hart geloven, namelijk dat Jezus de Christus is, de Zoon van de Allerhoogste God, en dat ze voor hem buigen, dat ze hun leven aan hem overgeven. Maar vanaf dat moment begint er een heel groot avontuur. Want er is nog een heleboel te leren. En dat zal met vallen en opstaan gaan. En ik vind dat een troost, want zelfs ik ben meer dan 40 jaar onderweg met de Heer Jezus. Voor mij is het ook nog soms vallen en opstaan. Is het leren, ja, in het Engels zeggen ze zo mooi, wel eens failing forward. Nee? Als je vooruit stapt en je struikelt, dan ga je nog steeds vooruit. En dan kom je achter op je snuffelbeek. Maar dan mag je weer opstaan. Dan mag je weer verder onder blijven vanuit de geest en leren. Wat ging er mis? En hoe wil de Heer dat ook anders doen? Maar daarmee leer ik ook een les over kerk zijn. In onze traditie, die John Wimber, een van onze, eigenlijk de kerkvader die wij hebben, die zei dat is, church is messy. En dan had hij het niet over voetbal. Dan had hij het over, in Engels, kerk zijn is rommelig. Want er zijn een heleboel mensen die zijn heiligen, maar ze zijn nog niet geheiligd. Dat is de belofte waar we met elkaar naartoe groeien. Om te worden zoals we bedoeld zijn in de Heer Jezus Christus. En helemaal als er mensen nieuw tot geloof komen, zoals deze Simon de tovenaar, dan is er nog iets te leren. En daarmee, daarop zou ik moeten zeggen, moeten we ook een klein beetje voorbereid zijn. Op het moment dat we getuigen, op het moment dat we zoals Filippus zal uitgaan, naar de mensen die eigenlijk buiten ons blikveld liggen, buiten onze comfortzone. En mensen die de Jezus leren kennen, omdat Gods geest hem in hun hart openbaart, dan begint er een groot avontuur. Ook voor ons. Dan is er werk aan de winkel. Nou, het verhaal gaat verder in Handelingen 8 vers 14 en daar blijkt dat eigenlijk wel. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. En nadat ze waren aangekomen, baden zij dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog op niemand van hen neergedaald, maar ze waren alle gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op en zo ontvingen zij de Heilige Geest. Nou, hier is het ook even een goed punt om een komma te zetten. Of een goed om even stil te staan. Wat zegt Lucas, de schrijver van Handelingen hier nou? Hij zegt, die mensen zijn gedoopt in de naam van Jezus. Maar ze hebben de Heilige Geest nog niet ontvangen. Hoe kan dat nou? Paulus zegt later in Korinthe, niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door
Heilige.
Ja. En toch zegt de Bijbel hier, deze mensen hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Ik leer daaruit, en ik merk dat ook in de praktijk, dat er twee manieren zijn waarop de Heilige Geest komt. De eerste, en dat is eigenlijk altijd de eerste, is dat de Heilige Geest komt en klopt aan de deur van iemands hart. En als wij de deur van ons hart openen, dan komt hij binnen en zal de Heer Jezus maandelijk met ons houden door zijn geest. Dan overtuigt de Heilige Geest van binnenuit ons hart, ons gedachten, ons verstand. En komen wij tot erkentenis van de waarde, dat Jezus Christus is. En komen we tot overgaan aan Jezus. Dat is het werk van de Heilige Geest in ons. Maar sinds Pinksteren kent de kerk, kennen de apostelen, kent de hele kerk van toen, iets nieuws. De Heilige Geest die op hen komt. En ik was vroeger betrokken bij de Bijbelschool en de kinderkampen van In de Ruimte in Soest. En sommige vrienden misschien ook wel leuk. En ik mocht altijd helpen bij de tienerleiding. Ik was er samen met Bouke Sijsma en Koos verantwoordelijk voor. En wij hadden dan altijd ook een avond waarin de tieners uitleggen over de Heilige Geest. En er was één voorbeeld, dat heb ik van iemand anders geleerd, dat zal ik nooit vergeten. Dat deden we dan altijd voor. Dan namen we een grote kan, zo'n glazen kan met water, en een glas. En dan ging ik van tevoren naar buiten toe en dan maakte ik wat modder. En dan deed ik dat aan de binnenkant van het glas. En dan leggen we uit aan de tieners, kijk, als je dit glas dan neemt, op het eerste wat er gebeurt als je de deur van je hart open doet, is dat de Heilige Geest komt binnen. En dan vulden we dat glas met water. En dan werd het eerst een enorme modderbende, dat kon je bijna niet zien. Maar van buiten zag je wel dat er van binnen iets gaande was. Er werden dingen opgelost. Snap je wat ik bedoel? Waar eerst de modder als klonter aanwezig was en het een statische boel was, werd de modder door het water opgelost en langzaam lekker bezonk dat en werd het water van binnen in dat glas helder. Door de buitenkant heen kon je zien dat er van binnen wat veranderd was. En dat heb ik vaak gemerkt. Vroeger toen ik bij Youth for Christ, dan ben ik tot geloof gekomen, als ze dan in de koffiebar van Youth for Christ, dat was toen heel anders dan nu, koffiebar, daar werd alleen maar koffie en thee geschonken en soms een beetje fris. Maar als dan mensen daar tot geloof kwamen, dan kon je, ik weet dat dat soms, dat dan waren mensen de ene avond tot geloof gekomen, en de volgende avond kwamen ze terug, want dan wilden ze weer erbij zijn. En dan zag je, het gezicht was veranderd. Aan de buitenkant, door die ogen heen, in zijn spiegel van de ziel, kon je zien dat er in hun ziel iets nieuws was. De Heilige Geest was bijgekomen. De water was niet troebel meer, het licht werd helder, er was vreugde in hun ogen en er was vergeving ontvangen en het nieuw leven was begonnen. Maar vervolgens in het beeld van dat glas legde hij dan uit, oké, dat is het eerste wat de Heilige Geest doet. Hij komt van binnen en gaat woning maken namens de Heer Jezus in iemands leven. Maar wat de Heilige Geest zou willen doen is blijven stromen. En als ik dat doe, dan liet ik het glas vol lopen en dan stroomde het over en dan werd de tafel nat. Dan ga je aan de buitenkant ook iets zien van het werk van de Heilige Geest. En door dat werk van de Heilige Geest wordt de wereld nat. Snap je? En dat is waar het hier over gaat. De discipelen die komen omdat de Heilige Geest nog meer wil geven aan deze mensen in Samaria. Hij wil ze de Pinksterzegen geven. Wat er op de Pinksterdag gebeurde en sindsdien aan het gebeuren is. En dan lezen we dit. Toen Simon zag, Simon de tovenaar dus, dat mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten met de geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan. En hij zei, geef ook mij deze macht, zodat iedereen die ik de hand opleg, de Heilige Geest ontvangt. Nou, ik zei al, het is het begin van de weg van heiliging. Hij snapt er nog niet veel van. En dat blijkt wel uit de reactie van Petrus. Petrus zei tegen hem, u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. U zult met uw geld in het verderf worden gestopt. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak. Want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of hij uw slechte gedachten wil vergeven. Want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in de kwaad. Toen zei Simon, bid voor mij tot de Heer, dat me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd. En nadat Petrus Johannes zijn getuigenis had afgelegd van de Heer en zijn boodschap had verkondigd, aanvaarden ze de terugreis naar Jeruzalem en brachten het evangelie in tal van dorpen in Samaria. Dus je ziet dat Simon herkent wat er gebeurt. Vandaar zijn reactie. En hij herkent en erkent ook, dit is een hele andere koek dan wat ik aan het doen was. De magie waarmee ik aan het spelen was, aan het onderdrukken was eigenlijk, aan het manipuleren was tot die tijd. En dan komt dat oude denken, waar hij nog in verstrikt zit, dat komt weer boven. En dat, dan is dat verlangen om de controle te hebben, dat komt weer boven. En dan zegt hij, oké, ik geef je geld. Ach, misschien is het anders, ik geef je al mijn geld. Als ik die macht nog heb. En wat is de les die we hieruit kunnen leren? Met name uit de reactie van Petrus en Johannes. Filippus, of ik zal het anders zeggen, Simon, wil de Heilige Geest controleren. Filippus wordt gecontroleerd door de Heilige Geest. En dat is waar jij en ik toe geroepen zijn, waar jullie toe geroepen zijn. De Heilige Geest wil komen en wil ons leiden. Hij wil ons de weg wijzen. Hij wil ons brengen op de plek waar Jezus ons nodig heeft. En dat betekent dat we de controle voor een deel uit handen geven. Dat we luisteren naar zijn stem en dat we doen wat hij zegt. En dat is iets heel anders dan wat Simon wil. Simon wilde de controle hebben en houden, niet alleen over zichzelf, maar over de hele werkelijkheid waar hij in leeft. En dat is denk ik een van de grote dingen in de ontdekkingsreis van het worden van een discipel van Jezus, na Pinksteren. Dat het betekent dat een ander de koning in mijn leven is. En wat zijn daarvan de consequenties? Dat betekent dat ik langzaam zeker uitgenodigd word om die controle over te geven aan hem. En hem te vertrouwen in alle omstandigheden. En zijn stem te leren verstaan in al die omstandigheden. En ik vind het eerlijk gezegd zelf nog steeds wel eens ingewikkeld. Want die stem van Gods Geest is lang niet altijd een hele luide, roepende stem. Het is heel vaak een zachte stem. Een fluistering in mijn hart. Ik weet nog, een persoonlijk stukje getuigenis. Ik heb lang veel last gehad van bloedneuzen. Het was altijd dit neusgat en het was op de meest onhandige momenten dat dat gebeurde. En een van de momenten, dus ik was echt jarenlang heb ik daar last van. En een van de momenten die het meest vervelend was, was ik heb nadat bij de EO gewerkt, 17 jaar over het gebied. En toen heb ik anderhalf jaar in de Tweede Kamer mogen werken bij de ChristenUnie als hoofd van de voorlichting. En dat betekent dat je regelmatig vergaderingen had. En op die ochtend waren we met de leiding van de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer bij elkaar. En dan moest ik bijstaan, ik ben hoofd van de voorlichting. En de vergadering was nog maar net begonnen en ik voelde een mies opkomen en ik miste. En mijn hele lucht van hier tot daar zat onder het bloed. Ah. En ik moest nog een hele dag rondlopen. In de Tweede Kamer van Nederland. In het parlement. Met een shirt van helemaal onder het bloed zat. Nou, ik was boos. Ik voelde me zo verraden door mijn eigen lichaam. En nou, ik heb het op een of andere manier op te lossen. Ik heb iemand op uitgestuurd om even een schoon shirt voor me te kopen. En ik heb me omgekleed. En het is gelukt die dag. Maar s'avonds was ik thuis en was ik met de heer in gesprek en ik was echt aan het klagen en boos. En ineens hoor ik een stem die zegt, jij tolle heer meer dan ik. En dat was niet een stem die mijn oren hoorde, maar het was een stem, ja, hoe leg je dat uit? Het was volkomen glashelder dat de Heilige Geest sprak. En dat ene zinnetje, dat zette ineens een heleboel op zijn kop, een heleboel domino steentjes vielen als het ware om. Ineens realiseer ik me, oké, wacht even, wat zegt u nou? U zegt dus niet dat dit uit mijn lichaam zelf komt, maar u zegt eigenlijk dat ik iets aan het tolereren ben, waar ik macht over mag hebben, waar ik een positie tegenover mag hebben, in uw naam. En ik moet dus, en toen ik daar verder over bad, realiseer ik me dat de Heilige Geest zegt, jouw lichaam is mijn tempel, gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. En jouw opdracht is om als tempelwachter ook een beetje positie in te nemen. En op het moment dat de boze pijlen afschiet, schild van geloof op te heffen. En nou, of dat altijd precies zo werkt, dat ben ik ook allemaal nog aan het leren. Maar ik weet wel, vanaf dat moment, als ik net de hele neus van dit te doen heb, gezegd in de naam van de Heer Jezus, wil ik dat nu stopt. En datgene wat mijn neus of mijn lichaam aanvalt, weg in de naam van Jezus. En vanaf dat moment, langer dan een minuut, heeft het nooit meer geduurd. Meestal ging het over seconden dat het stopte. En de laatste 10 jaar heb ik eigenlijk nooit meer op de thuis. Nou, dat is een les, een leren, een langzaam maar zeker leren. Wat betekent het om Jezus te volgen en om de stem van de Heilige Geest te verstaan? Ik ga een stapje verder in het leven van Filippus. In Handelingen 8, vers 26 lezen we dan dat Filippus op een gegeven moment, nadat Filippus weg is gegaan, komen Petrus en Johannes. En ondertussen is Filippus door de Heilige Geest geleid op de weg naar Gaza. En dat is het bekende Gaza van wat je nu in het nieuws leest. Die hoek van het land Israël. De engel van de Heer zei tegen Filippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Nou even hier, een kleine pauze, kom maar al. Realiseer je wat daar staat? Er staat, het is een verlaten weg. En de Heilige Geest zegt, ga daar naartoe. Als je, Filippus, ik heb heel veel respect voor Filippus en voor zijn gehoorzaamheid en zijn manier van samenwerken met de Heilige Geest. In mijn hoofd zou het dan heel snel opkomen, ja, een verlaten weg. Wat heb ik daar aan te zoeken? Dat ga ik redeneren met mijn verstand. En dan denk ik al heel snel, ja, dat zal ik wel zelf verzonnen hebben. Het zal vast niet de stem van de Heilige Geest zijn geweest. En dan ga ik niet. Gelukkig ging Filippus wel. En als hij daar dan aankomt op die weg naar Gaza, dan gebeurt dit. Filippus deed het hem gezegd werd en ging naar die weg toe. En net op dat moment was daar een Ethiopiër, een eunuch. Een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. En de geest van zei tegen Filippus, ga naar die man daar in de wagen. Opnieuw even een korte punt, komma. Wat is dat voor een man die daar in die koets zit en onderweg naar huis is? Het is een man die gekasteerd, die ontmand is, wordt het in de Bijbel genoemd, waardoor hij geen bedreiging meer kan zijn voor de koningin in de seksuele zin. Maar als je in de Bijbel leest, in Deuteronomium 23 vers 1, dan is dat ook een man die in het heiligdom van God niet mag binnenkomen. Er staat in Deuteronomium 23 vers 1 en verder, staat er een hele opsomming van mensen die nooit in de tempel binnen mogen komen. Dus de man die Filippus daar in die wagen aantreft, is zeer waarschijnlijk ook een hele gefrustreerde. Want hij is helemaal naar Jeruzalem gekomen om de God van Israël te zoeken. En hij komt bij de tempel en hij mag er niet in. En inmiddels is hij op de terugreis en het enige wat hij heeft, waarschijnlijk, is een klein boekje. De boekrol van Jesaja. En die is hij aan het lezen en hij snapt er niks van. Dat is een hele grote mislukte reis geweest, wat die man betreft, tot nu toe. En dan komt Filippus en dan Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg, begrijpt u wat u leest? En de Ethiopiër antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? En hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten en dit was het schriftgedeelte wat hij las. Nou, nog een kommaatje. Filippus wordt uitgenodigd om in te stappen bij iemand die net als de Samaritanen voor de Joden eigenlijk in de religieuze zin no-go was. Dat doe je niet. Iemand die de tempel niet binnen kan, daar moet jij niet bij in de wagen gaan zitten, zou de orthodoxe Joden zeggen. Maar opnieuw, Filippus is een man die heeft de controle van zijn leven overgegeven aan Christus. En als de Heilige Geest zegt, luister naar wat die man aan het lezen is en help hem. En die man nodigt hem uit om in de koets te komen zitten en met een bijbelstudie te doen, dan doet hij dat. En dat is een les voor mij. En een les voor ons, denk ik. Om gevoelig te leren zijn voor de Heilige Geest en ook een klein beetje voorbereid te zijn op hoe de Heilige Geest soms ons over onze religieuze grenzen heen leidt. Naar mensen toe waar we misschien niet zomaar vanzelfsprekend een gesprek mee aan zou kunnen. Nou, het gedeelte wat die kamerling aan het lezen is, dat is dit in Jesaja 53. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. En de engel vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de engel zei: kijk, water. Waarom zou het niet gedoopt kunnen worden? Maar hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de engel, waarna Filippus hem doopte. En toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar hij vervolgde zijn weg met vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus. En vandaar reisde hij verder om in alle steden het evangelie te verkondigen, tot hij in Caesarea kwam. Nou, dit is prachtig. Filippus die heel rustig zo op de weg naar Gaza in die man, met hem in de koets bijbelstudie doet. En hem het evangelie uit het stapje voor stapje voor stapje alles vertelt over de Heer Jezus. Over zijn leven, over zijn sterven, over zijn opstanding, over de doop. En dan komen ze bij water, een oase, waar normaal is er waarschijnlijk sowieso de karavaan even stil te houden zou zijn. En dan, terwijl de kamelen gedrenkt worden, en zegt iemand: jij hebt me verteld dat ik dood, ik geloof je verhaal. Zou ik ook gedoopt kunnen worden? En Filip zegt: zeker. Als jij de Heer Jezus, als je Heer en je Verlosser in je leven wilt aannemen, als je hem wilt gaan dienen, dan mag jij ook gedoopt worden. En hij doopt hem en de man gaat vol vreugde verder op weg. En die vreugde wordt groter, denk ik, omdat ik kan me niet anders voorstellen dat hij na Jesaja 53 door is gaan lezen in dat boek van Jesaja. En dan komt hij bij Jesaja 56 en dan staat er dit, vers 3. En laat de eunuch niet zeggen: ik ben maar een dorre boom. Een dorre boom dat hij geen gezin, geen kinderen kan voortbrengen. Want dit zegt de Heer: de eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets groters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. Dat is toch wat? Dan heeft hij het boek van God bij zich en dan leest hij verder nadat hij weer Jezus heeft leren kennen en dan ontdekt hij: ik sta in dat boek. En dat is goed om je te realiseren. Met hem sta ik ook in dat boek. En u ook. Want die eunuch, die, dat is een beeld van een mens die tekortschiet aan wat God heeft bedoeld. Die onvruchtbaar is geworden. En lees Romeinen, lees naar de meerdere plekken in de Bijbel. Alle hebben gefaald, hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Schieten tekort aan Gods heerlijke plan, heerlijke bedoeling. We zijn allemaal gebroken mensen. Allemaal mensen die door de zonde niet meer Gods norm zouden kunnen halen. Maar dan zegt het evangelie in de Heer Jezus: als jij buigt van hem, als wij ons leven aan hem toevertrouwen, als wij hem willen gehoorzamen, als we het verbond met hem in ons leven sluiten en houden, dan geeft God iets wat kostbaarder is dan al het andere, wat meer is dan zonen en dochters, namelijk een nieuwe naam, een gedenkteken in zijn tempel. En dat zie je ook in Openbaring. Als jij, als ik, als u straks voor zijn troon staat en die Jezus ontmoet, dan geeft hij een witte steen met ook een nieuwe naam aan ieder van ons. Als wij de Heer Jezus lief hebben dienen. En op die steen staat een naam die niemand anders kent dan hij en u. Een gedenkteken in Gods tempel, in Gods huis. Een bouwsteen in de eeuwigheid. Nou, ik vind dat prachtig. En ik vind ook prachtig hoe het dan verder gaat met Filippus. De man die geleid wordt door de geest, wordt opgenomen door de geest. En op hetzelfde moment dat hij dood klaar is Filippus op een hele andere plek. Azotus, ik weet precies waar dat ligt, maar de Heilige Geest transporteert hem in plaats en tijd. En hij is ineens ergens anders en wordt geleid vandaag in het leven. Van Filippus leer ik dat de Heilige Geest me over grenzen kan sturen naar mensen die ik misschien normaliter niet zou opzoeken. Dan mij. Maar ik leer ook iets over wat ze in Engels noemen divine appointments. Filippus komt niet zomaar op die weg terecht, maar daar heeft hij een afspraak met iemand die door God is voorbereid. Hij komt bij die koets aan en hij hoort de profeet Jesaja voorlezen. God is al bezig met die man. En ik denk dat dat iets is waar de Heilige Geest jou en mij, u en mij, in wil gebruiken in dit leven. Om ons te brengen op die plekken en bij die mensen die hij al aan het voorbereiden is. En om daar mee te helpen aan dat plan van God in hun leven. Soms om een schakeltje te zijn in dat verhaal van God met hen. En hen iets verder te brengen. Maar ik leer ook iets van de kamerling. De kamerling is net als u en ik, net als wij, iemand die, als wij zijn zoals we waren, mogen wij de tempel niet binnen. Dan schieten we tekort aan Gods heerlijkheid. Dan passen we daar niet. Dan is dat ongepast. En God komt naar ons toe. God stuurt zijn boodschappen, Filippus, naar die kamerling toe. God stuurt zijn woord naar hem toe. Een woord van verlossing en van vergeving en van genade. En een woord met een geweldige belofte van een eeuwige toekomst. En ik denk, ja, misschien heb je zelf wel is dat die indruk van ik schiet tekort, hoor ik wel bij dat volk van God. Pas ik hier wel? Is dit wel gepast dat ik mijzelf deel van deze gemeente, van het koninkrijk van God noem? God komt in zijn genade telkens opnieuw naar mij toe. Met troost, met vergeving en met de uitnodiging om het verbond met hem te vernieuwen. Te sluiten en te vernieuwen. En om te leven onder de leiding van zijn geest. En hij zegt, ik geef u een nieuwe naam. Een naam en een gebedsteen in mijn tempel, in mijn huis. En daarmee zegt God ten diepste, ik geef je een naam uit mijn hart. Je zit in mijn hart, je bent een bouwsteen in mijn werkelijkheid. In mijn koninkrijk. Dat is de uitnodiging. En ik denk daarom, waar mensen misschien afstand houden, om wat voor reden dan ook, omdat ze bang zijn, of omdat ze ongemakkelijk zijn, of wat dan ook. God zelf doet dat niet, met niemand van ons. God zelf komt naar jou toe, naar mij toe, naar u toe. En hij nodigt eruit. Wat is er tegen? Dat u ook gedoopt zou worden, als u dat nog niet bent. Wat is er tegen dat u geen deel zou hebben aan het avondmaal? Als u het verbond met de Heer Jezus sluit en wilt vernieuwen telkens opnieuw, dan bent u welkom in Gods huis. Amen.
Amen.
Ik wil een heel kort moment met u bidden. En dan moet ik misschien een klein beetje uitleggen. In de vineyard-traditie hebben wij een gewoonte, en die is een klein beetje gekomen doordat onze kerkvader John Wimber bij de Quakers werd opgevoed. De Quakers die hadden een gewoonte om als zij samenkwamen om God te eren, dat zij eerst stil werden en wachten op de Heilige Geest. En pas als de Heilige Geest zichtbaar met ze aan begon te raken, wisten ze, oké, nou mogen we beginnen, want nu is Gods Geest in ons midden. Nou, wij hebben dat in de vineyard een beetje vastgehouden. We zeggen heel vaak, kom Heilige Geest. En dan gaan we niet allerlei dingen doen, maar dan willen we wachten op de Heilige Geest. Zodat in de stilte de Heilige Geest kan spreken in ons hart. En dingen kan zeggen, ons kan aanraken. Dus ik wil u vragen, als u kunt, wilt u gaan staan? En dan wil ik God vragen, kom Heilige Geest. En dan gaan we een moment wachten. Stilte. En probeer niet allerlei dingen te doen. Allerlei dingen te bidden, allerlei dingen te denken. Maar wees probeer dit gewoon stil te zijn. Te luisteren naar de stem van God. Dank u wel voor uw woord, Vader. Dank u, Heer Jezus, voor uw geliefde. En uw uitnodiging. Om deel te worden van uw koninkrijk. Van het verbond met u telkens opnieuw te vernieuwen. En dank u, Heilige Geest. dat u in ons hart spreekt. We bidden u, kom.